Goedemorgen, broeders en zusters, jonge mensen. Heerlijk om vanmorgen weer in uw midden te mogen zijn en u met het woord van God te mogen dienen. En ik moet heel eerlijk zeggen, als oud onderwijzer heb ik wel genoten van het begin van deze dienst, waarin u zo heel nadrukkelijk ook bidt voor onze jonge mensen die toch opgroeien in een tijd waarin er zo onvoorstelbaar veel uit de wereld op hen afkomt, op alle mogelijke manieren. Dat het belangrijk is dat we hen in de opvoeding ook dicht bij het hart van God brengen. En terwijl we dat zegenlied zongen, dacht ik bij mezelf, ik lees in de grondtekst van de Bijbel maar één keer dat de Heer Jezus razend werd. Weet u wanneer dat was? Dat was niet toen hij dat verzoenend lijden en sterven voor u en mij aan het kruis onderging. Maar dat was toen hij zag dat de discipelen probeerden de kinderen bij hem weg te halen. En wij zingen dan altijd zo prachtig dat ouderwetse lied. Eens brachten de moeders de kinderen tot Jezus. Ik vind dat eerlijk gezegd niet kloppen. En niet omdat de inhoud van die woorden niet klopt, maar het is een taak van vaders en moeders beide. En in de grondtekst staat ook het woordje zij, niet in de vrouwelijke vorm, maar dat er ouders zijn die de kinderen bij Jezus brengen. En dan wordt de Heer Jezus razend op mensen die het wagen tussen hem en het kind in te gaan staan. Het is zo bijzonder dat de Heer Jezus een eindje verderop zegt, als je nou verhindert een van die kleinen tot mij te komen, dan kun je maar beter gelijk een soort van kort om je hals doen met een molensteen eraan en in het water springen, dan het oordeel af te wachten. Zo belangrijk is de opvoeding van onze kinderen in onze gezinnen. Want dat is ook het begin van de gemeente. En we zeggen heel vaak, waar twee of drie in zijn naam aanwezig zijn, daar is hij in het midden, maar in de grondtekst staat eigenlijk ten diepste, daar is hij het midden. En wat we thuis als kleine cel van de gemeente aan elkaar doorgeven, dat nemen we mee de gemeente in. En dan krijgt het een groter geheel gestalte. Vanmorgen wil ik iets met u delen vanuit die prachtige brief van Paulus aan de Filippenzen. En ik wil daar graag de eerste 8 versen van lezen. Filippenzen 1, vers 1 tot en met 8. Het thema van de woordverkondiging is ook afkomstig uit een stukje van een van die versen en luidt tot op de dag van Jezus Christus. In Filippenzen 1, vers 1 luidt het woord van God aldus. Paulus en Timotheus, dienstknechten van Jezus Christus, aan al de heiligen in Christus Jezus die in Filippi zijn, met de opzieners en diakenen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Ik dank mijn God telkens wanneer ik aan u denk. In elk gebed van mij, voor u allen bid ik altijd met blijdschap. Waarom? Vanwege uw gemeenschap aan het evangelie van de eerste dag af tot nu toe. Ik vertrouw erop, schrijft Paulus, dat hij die in u een goed werk begonnen is, dat voltooien zal tot op de dag van Jezus Christus. Het is immers voor mij terecht dat ik dit van u allen denk, omdat ik u allen in mijn hart heb als deelgenoten van mijn genade, zowel in mijn gevangenschap als in de verdediging en de bevestiging van het evangelie. Want God is mijn getuige. Hoe vurig ik naar u allen verlang, met de innige gevoelens van Jezus Christus. Jaren geleden, broeders en zusters, jonge mensen, was ik op vakantie in België. En daar bekeken we een prachtig gebouw, maar een gedeelte van dat gebouw werd gerenoveerd, gerestaureerd. En dan willen ze niet dat je op dat stukje terrein komt. En het bijzondere was dat ze daar dan een bord neerzetten, wat wij in Nederland zoiets benoemen als verboden toegang. Maar het bijzondere van dat bord was dat er niet stond verboden toegang, maar er stond zo prachtig verboden op het werk te komen. Ik dacht, dat is een mooi bord. Dat neem ik mee. Als ik dan terugkom van vakantie, hang ik dat bij de ingang van de school neer. Verboden op het werk te komen. Maar u begrijpt natuurlijk wel, als je in een nieuw schooljaar begint, dan moet je op de kinderen letten en niet voor niets zie je in tal van plaatsen nu die grote spandoeken staan of hangen, waarop staat, de scholen zijn weer begonnen. Maar wat voor de scholen geldt, dat geldt ook voor de gemeente van Jezus Christus. Gods werk wacht, treed dan aan en wees gereed om elke weg die hij u wijst te gaan. Dat is een Bijbelse opdracht. En daar wil ik vanmorgen graag iets van zeggen vanuit deze opening van deze prachtige brief. Het kernbegrip van deze brief aan de Filippenzen is vreugde in Christus. Zelfs te midden van tegenspoed. En Paulus moedigt de christenen van Filippi en over hun hoofden heen ook ons aan om standvastig te blijven in het geloof door het voorbeeld van de Heer Jezus Christus van nederigheid na te volgen. En hij benadrukt in deze brief heel sterk dat ware vreugde en vrede te vinden is door ons vertrouwen op God te stellen. Ondanks de situaties waar we in terechtkomen. En ik hoop dat u eens de tijd wilt nemen de komende week bijvoorbeeld om dit kleine briefje van 4 hoofdstukken eens in alle rust door te lezen. En dan zult u tot de conclusie komen dat maar liefst een keer of 15, 16 er sprake is van vreugde of van verblijden. In het gedeelte wat we nou zojuist met elkaar gelezen hebben, geeft Paulus ons een prachtige blik op zijn gebedsleven voor zijn medebroeders en medezusters. Je merkt aan alles aan het begin dat hij deze gemeente van Filippi op zijn hart draagt. En hij noemt hen, en ik vind dat een prachtige uitdrukking, hij noemt hen in vers 7 deelgenoten van mijn genade. Waarom? Omdat ze zo intens met hem hebben meegeleefd toen hij in de gevangenis zat. En ook daarna, hoe hem hebben geholpen op een prachtige manier in de verdediging en in de bevestiging van het evangelie. En Paulus die mag wel zeggen, deelgenoten van mijn genade. Als je dat zo in de eerste instantie leest, dan denk je, hé Paulus, dan gaan we een beetje hoogmoedig worden. Maar als je deze brief leest en de andere brieven, dan weet je dat Paulus durft te zeggen, het leven is mij Christus en het sterven gewin. Dus hij slaat zich geestelijk gezien helemaal niet op zijn borst. Maar hij laat zien dat heel zijn leven staat in de verkondiging van dat heerlijk evangeliewoord. Het leven is mij Christus. Ik las van de week een uitdrukking en die heeft me wel een beetje tot nadenken gestemd. Ik las dat iemand ooit eens schreef van, de Heer Jezus die neemt de eerste plaats in mijn hart. En dat klinkt heel mooi. En dat klinkt ook heel getuigend. Maar schreef die broeder, de Heer Jezus wil niet de eerste plaats in je hart. Hij wil de enige plaats in je hart. En ik ga u en mijzelf vanmorgen de vraag voorleggen, is dat ook inderdaad zo? Na de gebruikelijke opening die we hebben gelezen met elkaar, waarin hij de gemeente, maar ook ons, genade en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus toewenst, blijkt dat hij dankbaar is, gelijk al in het begin, om drie verschillende redenen. In vers 5 spreekt hij namelijk over het verleden, want hij zegt vanaf de eerste dag. En ook over het heden, tot nu toe. En in vers 6 over de toekomst, tot op de dag van Jezus Christus. Dat is de dag waarop Jezus Christus de gemeente van Christus thuis haalt. Dus vanaf de eerste dag tot nu toe, dus dat moment dat hij de brief schrijft, prijst hij hen in het bijzonder voor hun gemeenschap en deelname aan het evangelie. Paulus is hen dus dankbaar voor het werk wat zij in de gemeente als Gods werk mogen doorgeven. En hij kan ervan getuigen dat dat werk ook vrucht draagt voor de eeuwigheid. Hij typeert hun werk ook als een goed werk. En dat is helemaal geen verdienste van die gemeenteleden zelf, hoor. Ook niet van de oudsten, de opzieners of van de diakenen. Want als je een stukje doorleest in deze brief, dan zegt Paulus in Filippenzen 2 vers 23... het is God die in u werkt, wat? Zowel het willen als het werken naar zijn welbehagen. En dit Bijbelvers, broeders en zusters, Filippenzen 2 vers 13, is een geweldige bemoediging voor ons als gelovigen, levend in deze hectische tijd. Want dit vers is namelijk het bewijs dat God in u en mij door genade aan het werk is. Je bent dus niet en je bent dus nooit aan jezelf overgelaten en ook niet op je eigen kracht aangewezen. Als wij doen wat God ons opdraagt, en ik hoop dat u dat biddend aan hem voorlegt, dan geeft hij u ook en mij ook de kracht om dat werk, ondanks alle tegenstand die het soms kan oproepen, met blijdschap te volbrengen in ons hart voor hem. Nou, in deze hele korte brief van 4 hoofdstukken wordt de wandel en het leven besproken van een gelovige, en dat is het rijke ervan, die in Christus nu al reeds in de hemel is gezet. Kijk, en om die reden houdt Paulus hen, maar ook ons vanmorgen voor, in vers 27, dat staat dus verderop in dit hoofdstuk, dit bijzondere woord. Hij zegt tegen u en mij vanmorgen, ook aan het begin van een nieuw winterseizoen, om dat zo te mogen benoemen, alleen, en dan komt het, wandel het evangelie van Christus waardig. Kijk, als je dit stukje leest, heb je geen recht om naast je te kijken. Om naar je man of naar je vrouw of naar je kinderen te kijken. Maar God spreekt ons in de Bijbel in de allereerste plaats heel persoonlijk aan. U en ik worden opgeroepen, hoe moeilijk dat ook is in de tijd waarin wij leven, om waardig het evangelie van Jezus Christus te wandelen. En dan staat erachter, opdat ik van uw zaken mag horen, en dan komt het, dat u vaststaat in één geest. En dat u samen eensgezind strijdt door het geloof in het evangelie. Hoe vaak hebt u hier in deze gemeente, onder de leiding van de muziekgroep en de zanggroep, Niet dat prachtige lied gezongen, Heer, wat een voorrecht. Om in liefde te gaan. Om schouder aan schouder in uw wijngaard te staan. Dan hebben we een tegenstander die zegt, ja, dat wil ik wel, dat wil je natuurlijk wel. Maar niet met die broeder, hè. Want als je met hem over het evangelie praat, die weet het altijd beter. En natuurlijk ook niet met die zuster, hè. Die kan de dingen soms zo scherp zeggen. Nee, u en ik moeten het een voorrecht vinden om samen met onze broeders en zusters schouder aan schouder te staan in de wijngaard van de Heer. Hier in deze gemeente. Om samen te zoeken en te bidden naar het plan van onze Heer. Ik lees in Filippenzen 3... Filippenzen 3, hoofdstuk 3, vers 17 en 20, dit. Die versen geven namelijk heel duidelijk aan hoe onze wandel dan dient te zijn. In het strijdperk van dit leven van elke dag. In Filippenzen 3, vers 17, en let op hoe het begint. Het begint met gebiedende wijs. Wees, en wat staat er dan? Met elkaar. In een andere vertaling kan het zijn dat er staat met elkander. En vroeger moest je op school leren hoe je woorden in lettergrepen of in lettergrepen moesten breken. En dan leerde de juf of de meester je elkander. Maar dit woord mag je bijbels gezien nou niet zo afbreken. Bijbels gezien is het elk. Ander. En daar hebben we het wel eens moeilijk mee in de gemeente. Ik hoop niet dat het hier het geval is, maar weet u wat mijn vrouw en ik vaak opmerken in de gemeente als ze naar de dienst koffiedrinken is? Ik kan in bepaalde gemeentes gewoon groepjes uittekenen die elkaar dan altijd opzoeken. Die staan zondag aan zondag altijd bij dezelfde broeders en zusters even de preek door te nemen. En dat mag, dat is goed. Maar ik hoorde onlangs van een zuster. Ik ben nou een paar keer in deze gemeente geweest. En er is niemand die naar me omziet. En dan heb ik zo'n mooie boodschap gehoord. En dan merk ik dat ik verdrietig naar huis ga. Omdat ik geen kennis gemaakt heb met broeders en zusters. Wees, staat hier, Filippenzen 3 vers 17... Wees met elkaar, wat? Mijn navolgers. Dan staat er alleen maar achter broeders. Maar dat geldt net zo goed voor de zusters. En houd het oog gericht op hen die zo wandelen zoals u ons tot een voorbeeld hebt. Ja, in een gemeente vallen broeders en zusters op die in hun handel en wandel laten zien hoe onvoorstelbaar dicht ze bij hun Heer en Heiland wandelen. Dat is iemand op een goede manier tot jaloersheid verwekken. En dan staat er in vers 20 iets, daar moet je je van bewust zijn. Ondanks het feit dat je als gelovige nog hier en nu op deze aarde leeft. Maar wat staat er in vers 20? Ons burgerschap is echter in de hemelen, waaruit wij ook onze zaligmaker, ook de zaligmaker verwachten, namelijk de Heer Jezus Christus. Ik moet soms invullen op een papier dat ik een burger ben van Nederland. Nou, daar ben ik niet meer erg trots op de laatste tijd. Trots op onze regering. Trots op zoveel mensen die beslissingen nemen. Die absoluut indreizen tegen het woord van God. Kijk, en dan zegt Paulus, ons burgerschap ligt in de hemel. Wij zijn nu reeds in de hemel ingebracht. En als je Efeze 1 leest, dan lees je daar tal van geestelijke zegeningen die nu al je deel zijn. En waar je nu al geestelijk gezien heerlijk gebruik van mag maken. Dus door de genade gered. en wachten op dat heerlijke moment waarvan Christus Jezus onze hoop is, dienen u en ik in het komende winterseizoen, zo de Heer vertoeft te komen, als heldere lichte sterren te stralen die het woord des levens, zoals dat mannetje wat van zijn bromfiets afstapte om aan die twee zusters deel te genoten te maken van wat hij zelf had geleerd. Dan ben je een deelgenoot van de genade waar Paulus het over heeft. En als je dan denkt aan de toekomst, broeders en zusters, die voor ons allemaal verschillend zal zijn, dan denk ik dat Paulus misschien, terwijl hij zo aan het schrijven was, gedacht heeft aan Psalm 138, het vierde couplet. De meeste van u die kennen dat nog wel uit hun hoofd. De Heer is zo getrouw als sterk. En wat staat er dan? Hij zal zijn werk. Voor wie? Voor mij volenden. Nou, dan kunnen wij wel eens twijfelen in bepaalde situaties van Heer, waar bent u? Maar dan staat erachter, verlaat niet wat uw hand begon, o levensbron, wil bijstand zijn. Dat mag ons gebed zijn. Ook als het erom gaat om deelgenoot van de genade te zijn in deze gemeente. Dus Paulus vertrouwt er gewoon op dat God het werk dat hij in Filippi, maar ook hier in deze gemeente zoveel jaren geleden al is begonnen te doen, zal blijven voortzetten. Dus met andere woorden, wie God lief heeft, die blijft God ook lief hebben. Wie door God is vastgegrepen, die blijft die ook vasthouden. Daarin ligt het geheim, broeders en zusters, van de volharding der heiligen. Niet onze trouw geeft dus voor de toekomst de doorslag, maar Gods nimmer aflatende trouw. Niet wij houden dus ten diepste God vast, maar hij houdt ons vast. Want hij geeft, zegt een prachtig lied, kracht voor vandaag en blijde hoop voor de toekomst. Dus hij laat namelijk nooit los wat zijn hand begonnen is te doen. In ons persoonlijke leven niet, dat als eerste, maar ook niet in ons gemeentelijke geloofsleven. Nou, Paulus die kon zo'n dankbare, blijde brief schrijven aan de gemeente te Filippi, waarin hij hen dus noemt deelgenoten van zijn genade. En daarom vanmorgen een hele persoonlijke vraag. En met persoonlijk bedoel ik, die vraag is echt voor u persoonlijk bedoeld. Niet voor degene die naast u zit of een stukje verderop. Maar de vraag luidt, in hoeverre, broeder, zuster, bent u hier in deze gemeente een deelgenoot van Gods genade? Weet u, waar heel veel gemeentes mee worstelen, en ik zeg dat met pijn in mijn hart. Maar ik werk dat dichtbij onze plaats Woudenberg. Elke zondag een gemeente samenkomt waar mensen van heinde en ver naartoe komen rijden. Maar als je nou bij de bidzonde bent, of bij de bijbelstudies, is er maar een heel klein clubje. Vergeef me de uitdrukking, maar vandaag de dag zie je heel veel broeders en zusters, mensen die zeggen dat ze een gelovige zijn, voor de hele week op zondagmorgen geestelijk gezien boodschappen doen. Maar verder zijn ze niet betrokken bij wat er in de gemeente gebeurt. Een paar jaar, het was al in de vorige eeuw, eind vorige eeuw, sprak ik hier in de omgeving, in een gemeente, Maar heel veel mensen waren. En een van de broeders gaf mij een kerkblad mee. Hij zegt, dan hoef ik hem niet op te sturen. Ik zeg, dat is goed. Dan kun je het geld van de postzegel voor de gemeente besteden. Zo is het, zei hij. Ik bladerde er even in en weet je wat bleek? In het midden was het een hele zwarte bladzijde aan vier kantjes. Ik zei, is dit een misdruk of zo die ik meekrijg? Nee, zegt hij. Hij zegt, maar wij komen zoveel mensen tekort in het jeugdwerk. Wij komen zoveel mensen tekort in het pastoraat. Er is bijna niemand meer die oudste of diaken wil worden. Dat we ons afvragen, en hoe nu verder? En God heeft me dit morgen de opdracht gegeven om een preek maar in mijn binnenzak te stoppen. En uitgaande van dat gegeven heb ik een soortgelijke boodschap gebracht als vanmorgen. En even voor alle duidelijkheid. Dit is een woord wat God mij op het hart heeft gelegd. Het is niet een woord wat gerezen is naar aanleiding van het gesprek wat ik met de oudste gehad, die me altijd herinnert aan de afspraak. Maar God wil dit vanmorgen hier in uw midden neerleggen. En het is heerlijk om met elkaar te zingen, enthousiast, en dat kunt u. Heer, wat een voorrecht om in liefde te gaan. En om te zingen, God is hier, hij wil ons zegenen met des Heilige Geestes kracht. Maar dat is niet alleen maar voor uzelf. Dat is om deelgenoot te worden, broeder, zuster van de genade. En ik heb dat van de week gewoon eens op het internet ingetikt. Wat dat voor een gemeente betekent. Om deelgenoot te zijn van de genade. En ik las van een baptistengemeente dit. Wat zij van hun gemeenteleden verwachten. Dat hebben ze klip en klaar ook op het internet neergezegd. Er staat dit. Wat doen wij als gemeente? Dan staat er dit. Op verschillende manieren proberen we te oefenen in het ontwikkelen van relaties. Wij geloven dat door allemaal een steentje bij te dragen, we meer leren over wie de Heer Jezus is en ons oefenen in hem na te volgen. Van harte uitgenodigd om mee te doen door regelmatig de diensten mee te beleven. Door mee te doen met het gebed. Door je aan te sluiten bij een kring. Door een taak op je te nemen. Ik moet denken aan die mensen die op dit moment met ons verbonden zijn. Die vanmorgen niet meer de mogelijkheid hadden om naar hier te komen vanwege ziekte of ouderdom. Die hier maar wat graag waren geweest. En ik kan me zo voorstellen dat als je dan dit beluistert, dat je denkt, ik zou nog zo graag wat in de gemeente willen doen. Maar weet u, broeders, zusters, welke genade ik elke zondag mag ervaren. Dat er broeders en zusters in Nederland zijn die voor mij bidden, opdat ik het woord van God met recht en met waarheid ga verkondigen. Soms zeggen ze dat na hele lange tijd tegen me. Maar ik ervaar elke keer weer welke kracht daarvan uitgaat. Dus denk in dat opzicht ook niet te klein, maar ook niet te groot. Vraag me gewoon, Heer, wat wilt u nou dat ik doen zal? Ik ga er ook nog bij staan. En door maandelijks de gemeente financieel te ondersteunen, maar hier wordt nooit gecollecteerd. Dus wat dat betreft zit dat wel goed hier zo. Dus wij geloven, schrijven deze broeders en zusters, dat door in actie te komen, jezelf ook steeds meer gaat ontdekken op welke manier God je wil gebruiken. Nou hoor ik misschien sommigen van u, want we hebben een tegenstander die je dan heel veel gedachten geeft om dat toch maar vooral geen gehoor aan te geven. Al denken, broeder, maar daar heb ik helemaal de capaciteiten niet voor. Nou, dat klopt niet. Want als u door genade een kind van God bent, dan moet u 1 Korinthe 12 vers lezen. Daar staat dat op het moment dat u tot geloof kwam, u minimaal 1 genadegave van God hebt gekregen. En weet u wat er dan zo nadrukkelijk bij staat? Dat u die genadegave moet gebruiken, waar? In het lichaam van Christus, dus in de gemeente. En dat God bepaalt welke mate. Stel dat God ons allemaal op hetzelfde niveau genadegave had gegeven, kwam er niks van de gemeente terecht. Nee, God heeft dat verschil gemaakt. Hij weet namelijk wat u en ik geestelijk aankunnen. Ook in bepaalde situaties van het leven, wanneer de gezondheid of iets anders het laat afweten. Maar hij heeft dat aan u gegeven om in de gemeente verrijkend bezig te zijn. Trouwens, ik heb in dat opzicht ook wel een hele fijne boodschap voor u vanmorgen. Als het u een beetje te pittig wordt. Een verblijdende boodschap. God zoekt namelijk helemaal geen medewerkers. Hè? Haal je nou je hele preek ondersteboven? Nee, God zoekt instrumenten. God zoekt werktuigen in zijn hand, waardoor hij zijn genade zichtbaar kan maken hier in deze gemeente en in de wereld om u heen. Dus weet u wat u in de Bijbel nooit zult lezen? Dat God aan u en aan mij gaat vragen of u of ik wel geschikt zijn. Als het wel zo is, dan hou ik me aanbevolen, wijs het me dan maar aan. Maar dat lees je nergens. Het enige wat God vraagt is of je beschikbaar bent. En weet u, heb ik nog zo'n mooie boodschap voor u. Wij kunnen God nooit tegenvallen, weet u ook niet. Ik lees in het woord van God, hij weet wat maaksel wij zijn. Dat ik hier sta zoals ik hier ben, dat heb ik aan mijn God, aan mijn schepper te danken. En dat geldt ook voor u en dat geldt voor ieder van ons. Maar hij vraagt dus aan u en mij, als je nou zondag aan zondag hier in deze gemeente komt, en er wordt een oproep gedaan, er zijn bressen in de gemeente ontstaan. Weet u, dan herinner ik me opeens weer waar ik die zondagmorgen in die gemeente over heb gesproken, met die zwarte bladzijde. Want God gaf mij God een woord in het hart uit het Bijbelboek Ezechiël. Waar God Ezechiël aanwijst, kijk eens welke grote bressen in het geloof zijn geslagen in Israël. En dan staat er letterlijk dat God omkeek naar een man die bereid was, en dat mag ook een vrouw zijn als we denken aan de gemeente, om in die bres te gaan staan. Weet u wat de verdrietige uitkomst was van dat gedeelte? Ik geloof dat het Ezechiël 33 is, maar reken me niet af op dat ik er een hoofdstuk naast zit, want ik citeer het nu zo uit mijn hoofd. Maar er staat er zo triest bij, maar Ezechiël, of eigenlijk God, vond niemand. En wat ontstaan de broeders, zusters, vandaag de dag in tal van gemeentes? Geen enorme grote bressen. Kijk, en u bent geen deelgenoot van de genade als u in de gemeente gaat tegenwerken. Of als u voortdurend kritiek hebt op de dienst van de Here in het leven van een ander. Als je vindt dat dat verbeterd moet worden, moet je zo iemand onder 4 ogen erop aanspreken. En u bent wel een deelgenoot van de genade als u daarentegen zo'n broeder, zo'n zuster bemoedigt. Voor hem of voor haar bidt. En waar nodig ondersteunt. Wees dus, is de opdracht, ook voor het komende winterseizoen, als ik dat zo mag zeggen, Heer, een deelgenoot van de genade. Zoals dat net zo zichtbaar was bij de gelovigen in Filippi. Misschien zegt u, broeder, ik dien de Heere vanaf de eerste dag dat ik tot geloof gekomen ben. Aan mij hoeft u niet te twijfelen, broeder. Want de Heere heeft de eerste plaats in mijn hart. Wat fijn dat u dat zegt. Ik weet nog dat ik bevriend raakte met Mieke. En we hadden ellenlange gesprekken met elkaar. Om elkaar deelgenoot te maken van ons leven. En op een gegeven moment zei ze: Aart, jij neemt niet de eerste plaats in mijn leven. Ik denk, zou er nog een ander wezen? Ik kon me haast niet voorstellen, maar goed. En ze zag een beetje mijn twijfel en toen zei ze: want dat is de Heer Jezus. En dat meent ze tot op de dag van vandaag met heel haar hart. En zo heb ik dat ook altijd gezegd. Tot van de week ik las van die broeder: de Heer Jezus vraagt de enige plaats in ons hart. En dan zal alles op zijn plek terechtkomen. Dan is het vaak zo, als ik aan de kinderen iets uitlegde en ze begrepen het niet, dan zeiden ze vaak: meester, en hoe moet ik dat dan doen? Als u zegt, en hoe word ik dan deelgenoot van deze gemeente in de genade, zou u eens met mij willen opzoeken wat er staat in 1 Petrus 2. 1 Petrus 2. En ik vind dat zo mooi, dat dit komt van een broeder die altijd eerst wat zei voordat hij ging nadenken. Petrus, haantje de voorste, in zoveel opzichten. En dan staat er in 1 Petrus 2, vers 3 tot en met 5 dit. Wat de ware reden dient te zijn waarom u en ik vanmorgen hier in de gemeente zitten of thuis meeluisteren. Wat schrijft Paulus in 1 Petrus 2, vers 3? Indien u tenminste geproefd hebt dat de Heere goede tieren is. Dus je merkt wel, dit wordt echt geschreven aan oprechte gelovigen. En wat staat er dan? Ik vond het heel bijzonder dat vanmorgen een van de broeders dit vers ook bad als voorbereiding op de dienst, terwijl hij niet wist waar ik over ging spreken. En kom naar hen toe, de Heer Jezus Christus, als wat? Als naar een levende steen, die wel door mensen verworpen is. Nou, en daar hebben we in wat we ooit christelijk Nederland noemden wel weet van momenteel. Maar bij God uitverkoren en kostbaar. En wat staat er dan in vers 5? Vul daar je eigen namen in. Dan wordt Aart Haverkamp ook zelf als levende steen gebouwd tot een geestelijk huis, tot een heilig priesterschap. Om wat? Om geestelijke offers te brengen die God welgevallig zijn door Jezus Christus. Weet je wat een beetje het probleem is in ons land, in heel veel kerken? Als u kijkt naar dat stukje muur daarachterin, dan ziet u daar ook stenen. De rest is allemaal keurig netjes weggewerkt, bepleisterd. Maar daar zie je nog een stukje van hoe die school hier vroeger uitzag. En vaak is het, lijkt het wel alsof wij in gemeentes vinden dat je allemaal precies even ver van elkaar moet afblijven. En allemaal dezelfde richting uit. En alle stenen even groot en even dik en even hoog en breed. Maar de Bijbel vraagt van u en mij dat we een levende steen zijn. Daarom loop ik elke kerk binnen. Volgens mijn vrouw doe ik dat wel eens een beetje te veel tijdens de vakantie. Maar ik hou van kerken die aan de buitenkant zo prachtig uitzien, omdat elke steen anders is. Daar is de maker van dat gebouw zo bezig geweest, die heeft een steen in zijn handen genomen en die dacht bij zichzelf: dit stukje steen kan het beste daar neerleggen. En zo heeft hij daar een prachtig geheel gemaakt. Zo heeft God u en mij bedoeld hier in deze gemeente. Een levende steen. Door de genade van God. Allemaal op een andere manier begenadigd met een genadegave. Een verschillende steen. Maar mijn vraag is, en dat is de tweede. Bent u ook een levende steen? Ik vind, van zulke stenen gaat iets uit. Wat gaat er van u uit? De Filippenzen, zegt Paulus, waren een levende steen. Van wanneer? Vanaf de eerste dag. Als Paulus de brief schrijft aan de Efeziërs, dan begint hij te zeggen met wie wij allemaal in hem geboren zijn. Hij noemt de ene, in het eerste hoofdstuk, de ene zegening naar de andere op. In hem. Dat zijn wij. Dat bent u. Dat ben ik. Vanaf de eerste dag. Maar als de Heer Jezus aan Johannes op Patmos een brief citeert die hij namens de Heilige Geest, namens de Heer Jezus, moet schrijven aan de Efezebrief, dan begint hij met geweldige dingen op te sommen. Maar dan zegt hij na die geweldige dingen, en dan moet u het voor uzelf lezen, u vindt dat gelijk aan het begin van hoofdstuk 2, Openbaring 2, geweldige zegeningen. En het is zo mijn gebed dat dat ook hier in deze gemeente zo zichtbaar wordt als deelgenoten van de genade. Maar dan zegt hij wel dit. Maar ik heb tegen u. Weet je wat ik zo mooi vind van de Heer Jezus? Hij begint eerst altijd met het positieve te benoemen. En dan zegt hij, maar ik heb tegen u. En wat heeft hij tegen hem? Dit. Jullie hebben je eerste liefde verzaakt. Kunt u zich nog het moment herinneren dat u tot geloof kwam in de Heer Jezus Christus? Op de aard van de Sander zei eens, ik was zo blij dat ik bijna Pardoes de sloot in reed. Want ik wou aan iedereen wel het evangelie gaan verkondigen. Maar brand datzelfde vuur nog steeds in ons. Bent u voor deze gemeente een levende steen? Nou, is Paulus realist genoeg om te weten dat het tot nu toe geen eindstation is. Er is voor de Filippenzen en ook voor ons nog een weg te gaan. Maar Paulus heeft alle vertrouwen in de toekomst en daarom ziet hij ook met vreugde dat eindpunt tegemoet. En de vruchten van het geestelijk werk in hun midden, die hij bij hen waarneemt, zijn het resultaat van het goede werk van God in hun leven. En hij kent God goed genoeg om te weten dat hij zijn werk in hen zal voortzetten en afronden. En die afronding, broeders en zusters, die zal komen op de dag van Jezus Christus. Op ons hele christelijke leven speelt zich dus af tussen die twee dagen. De eerste dag, toen u zich bewust werd, ja, zijn liefde zocht mij. En zijn bloed, dat kocht mij. Door genade ben ik een kind van God. Tot de dag van Christus Jezus. Op de eerste dag, bad net iemand, is het begin van onze geestelijke wedloop. De dag dat zij in Filippi, maar ook wij hier in deze omgeving, het evangelie van Gods reddende genade hebben gehoord en aangenomen. En tot de dag van Jezus Christus dienen we dus hier in deze gemeente dienstbaar te zijn. En dan ga ik nog drie versen voorlezen. En die vindt u ook in Filippenzen 1. Want ik ben gestopt bij vers 8. Maar ik wil nog vers 9, 10 en 11 voorlezen. Want Paulus gaat door met bidden voor die broeders en zusters. En zo wordt er in de hemel ook gebeden voor u en mij. En dan zegt hij in Filippenzen 1 vers 9, dit bid ik. En dan moet u eens kijken wat daarvoor bijzonder stukje zin staat. Dat uw liefde nog steeds overvloediger wordt in kennis en alle fijngevoeligheid. Wat is er zo bijzonder aan dit zinnetje? Nou, als het een dag overvloedig regent, dan hebben we al gauw zoiets, nou, van mij mag het weer droog worden. Want ik weet niet hoe u het vindt, maar ik vind overvloedig al zo overvloedig. Dan krijg je eigenlijk meer dan je verlangt. Maar hier staat, ik bid dat uw liefde, dus heel persoonlijk dus, nog steeds overvloediger wordt. Dat noemde je vroeger op school de overtreffende trap. Ik weet niet hoe de slagers hier in deze omgeving met u omgaan, maar als ze iets voor u moeten afwegen, dan komt het heel vaak voor dat ze iets meer afwegen dan u bestelt. Dus je bestelt een pond en is iets meer, u bestelt een kilo is iets meer. En wat zegt die slager dan? Mag het een beetje meer zijn? En dan zeg ik altijd met een heel blij gezicht, ja hoor, dat mag. Voor hetzelfde geld geen enkel probleem. Maar ja, dat is eigenlijk niet zijn bedoelingen. Maar hier staat, mag de liefde die nu in u brandt, omdat u dankbaar bent dat u tot geloof mocht komen en voor eeuwig behoud in aanmerking bent gekomen, mag het een beetje meer zijn, nog steeds meer overvloediger wordt. Waarin? In kennis en in alle fijngevoeligheid. Het gaat dus om tact, om wijsheid, waar onze broeder het vanmorgen had. En dan staat er in vers 10 twee keer het woordje op dat. Weet je wat dat betekent? Dat is het doel. Daar moet het in uw en mijn leven dus naartoe. Opdat u en ik kunnen onderscheiden wat wezenlijk is. Nou, als we iets nodig hebben voor deze tijd, dan is het dat. En opdat, ten tweede, u oprecht bent. En zonder aanstoot te geven tot de dag van Christus, vervuld met vruchten van gerechtigheid, die door Jezus Christus zijn, tot heerlijkheid en lof van God. Vaders, moeders, we hebben net gebeden om een zegen voor de kinderen op school, maar ook voor thuis. Kinderen zien als nooit tevoren in deze tijd. Ze zijn al veel jonger volwassen dan wij denken. Zij zien wel of wij echt oprecht zijn. Ik hoorde ooit eens een jongen zeggen, toen ik hem vroeg of hij op zondag wilde meewerken in een jeugddienst, hij zegt, op zondag ben ik er niet. Ik gaf toen catechisatie. Ik zeg, waarom kom je zondag niet? Je bent er vanavond. Ja, ze die met mijn vader en moeder hebben me gestuurd. Maar ja, zondag gaan ze zelf niet, dus dan kom ik ook niet. Hij zei, mijn vader en moeder geloven wel. Maar als het erop aankomt, geloven ze het ook wel. God vraagt van u en mij dat we oprecht Christen zijn. En daar wil de Heilige Geest ons bij helpen. Zodat wij vervuld met vruchten van gerechtigheid, die door Jezus Christus zijn, tot heerlijkheid en lof van God mogen leven. En dat begint thuis. Eigenlijk zou je je de vraag moeten stellen, vaders, moeders, is mijn huis ook een thuis? Er is maar één letter verschil, maar ook een heel groot verschil. En toen had ik onder mijn woordverkondiging gezet, ik wens en bid u bij het vervullen van deze rijke opdracht van harte Gods rijke zegen toe. En ik kreeg gisteravond een gemeenteblad binnen en daar stond dit bijzondere gedicht van M. Kofferman-Zijl. En die zuster die kan het soms door de genade van God zo rijk zeggen. Het gedicht heet Instrument. Elk mens door God geschapen is alles voor hem waard. Nee, niemand is er doelloos die leeft op deze aard. Wij zijn zijn instrumenten waarmee hij werken wil. Wij leven naar de toekomst, dat werk ligt nimmer stil. De een werkt als een hamer die klopt en bouwt en slaat. Een ander schrijft, soms schuchter, een boek waar veel in staat. Weer anderen mogen zaaien in zeren wijngaard hier. De een doet alles zuchtend, de ander met plezier. De werken onzer handen, geheiligd door zijn kruis, zijn toch Gods instrumenten voor het bouwwerk van zijn huis. En in dat opzicht Gods rijke zegen gewenst voor het nieuwe winterseizoen. Misschien moeten we ook spandoeken gaan ophangen. De gemeente van Jezus Christus is weer begonnen. Maranatha. Halleluja. Amen. Mag ik u voorgaan in gebed? Liefdevolle Vader, u hebt ooit iemand in het hart gegeven om het lied te maken, Heere Jezus, om uw woord zijn wij hierbij ingekomen. En laat in het hart dat naar u hoort, thuis of hier, uw genade binnenstroom. Zodat u niet persoonlijk tegen ons hoeft te zeggen: begenadigd kind van me, geliefd kind van me. Je bent met heel veel dingen bezig, maar ik bespeur dat je je eerste liefde aan het verzaken bent. Je bent niet meer zo vurig van hart voor mijn zaak, mijn roem, mijn eer. En daarom roept u ons vanmorgen tot de daad. En u zegt tegen ons als broeders en zusters: treed dan aan en wees gereed om elke weg die hij u wijst te gaan. Maar Vader, dan weet u dat we ons al bij voorbaat zorgen maken. En dat we dan al zo gauw en zo snel, want de tegenstander bewerkt dat wel in onze gedachten, zeggen: ja, maar dat is aan mij niet gegeven. Nee, dat is het ook niet. Als je in eigen kracht dingen wil doen. Maar we leren toch ook al in het Bijbelboek Jesaja, die de Heere verwachten. Dat mag je ook zo lezen. Die het van de Heere verwachten. Die putten nieuwe kracht. En dan doet u ons net als arenden. Zo genieten van de kracht van de Heilige Geest, dat we opvaren uw hemelse heerlijkheid tegemoet. Om steeds dichter bij u te gaan leven. En dan zegt u, om het beeld van die arend door te trekken, dat u onze jeugd vernieuwt. Nee, niet ons lichaam. Maar onze jeugd vernieuwt als die van een arend. Zodat mensen aan ons gaan ontdekken. Net als bij die broeder. Hij is vol van de Heer Jezus. En dan worden we deelgenoten van de genade. En daarvoor roept u ons. In deze tijd. Want als we merken wat er in de wereld gebeurt en we lezen de Bijbel, dan ontdekken we: uw komst is nabij. En dat zou voor velen betekenen, ook die wij kennen. Die misschien wel ons eigen vlees en bloed zijn en niet langer met u leven, maar voor de wereld hebben gekozen. Voor eeuwig te laat zijn. En u nodigt ons uit om zo deelgenoot te worden van de genade. Dat ze op tijd worden teruggebracht. Vader, ik bid u voor elke broeder en zuster hier in deze gemeente, die al zo lang trouw de dienst vervult die u hem of haar hebt toevertrouwd. Maar wilt u geven dat ze in de gemeente ook mogen oogsten van wat ze gezaaid hebben. Namelijk dat er anderen bereid zijn om de fakkel over te nemen en te dragen tot eer en glorie voor uw grote naam. Tot het moment daar is dat ons geloof overgaat in een heerlijk, wonderbaar aanschouwen. Broeders en zusters, wat een dag zal dat zijn. Glorie voor zijn grote naam. Amen.